De eerste rechters. Na hun vestiging in Canaan hadden de stammen niet langer pogingen gedaan de verovering van het land te voltooien. Tevreden met het gebied dat ze hadden, verflauwde hun ijver spoedig en de strijd werd beëindigd. Toen Israël sterk geworden was, verplichtte het de Canaïten wel tot herendienst, maar verdreven heeft het hen niet. Richteren 1 vers 28. Van zijn kant had de Heere getrouw zijn belofte die hij aan Israël gedaan had vervuld. Joshua had de macht gebroken met de Canaïten en het land onder de stammen verdeeld. Nu was het hun overgebleven om vol vertrouwen in Gods hulp het werk af te maken door de inwoners van het land te verdrijven. Dit lieten ze echter na. Door een verbond aan te gaan met de Canaïten overtraden ze het gebod van God en schoten zo tekort in de voorwaarden op grond waarvan hij beloofd had hen het in bezit te stellen van Canaan. Al vanaf de eerste maal dat God met hen sprak op de Sinaï, waren ze gewaarschuwd tegen afgoderij. Direct na de verkondiging van de wet hadden ze van Mozes de boodschap gekregen betreffende de volken in Canaan: gij zult u niet neerbuigen voor hun goden, noch hen dienen, en gij zult niet doen naar hun werken, maar gij zult ze volkomen vernielen, en hun gewijde stenen zult gij geheel verbrijzelen. Maar gij zult de Heeren, uw God, dienen. Dan zal hij uw brood en uw water zegenen, en ik zal ziekte uit uw midden verwijderen. Exodus 23 vers 24 en 25. Ze hadden de verzekering gekregen dat God hun vijanden voor hen zou onderwerpen, zolang ze gehoorzaam zouden blijven. De schik voor mij zal ik voor u uitzenden. Ik zal in verwarring brengen elk volk waarmee gij in aanraking komt, en ik zal uw vijanden voor u doen vluchten. Ook zal ik hoornaars voor u uitzenden, opdat zij de Shiwit, de Kanaïet en de Hetiet voor u verdrijven. Ik zal hen niet in één jaar voor u uitverdrijven, opdat het land geen woesternij worden en het wildgedierte u te veel worden. Langzamerhand zal ik hen voor u uitverdrijven, totdat gij zo vruchtbaar wordt dat gij het land in uw bezit kunt nemen. Ik zal de inwoners van het land in uw macht geven, zodat gij hen voor u uitverdrijft. Gij zult nog met hen, nog met hun goden een verbond sluiten. Zij zullen in uw land niet blijven wonen, opdat zij u niet tegen mij doen zondigen, doordat gij hun goden gaat dienen, want dit zou u tot een valstrik zijn. Exodus 23 vers 27 tot en met 33. Deze aanwijzingen waren op plechtige wijze herhaald door Mozes voordat hij stierf, en ook Joshua had ze herhaald. God had zijn volk in Canaan geplaatst als een machtig bolwerk om het toenemende zedelijke verderf tegen te gaan, zodat het niet de hele wereld zou overspoelen. Als Israël trouw zou zijn aan God, wilde God dat het overwinnend zou blijven. Het zou grotere volken dan de Canaïten in hun macht geven. De belofte luidde: indien gij heel dit gebod dat ik u heden opleg zeer naastig onderhoudt, de Heere uw God liefhebt, in al zijn wegen gaat en hem aanhangt, dan zal de Heere al deze volken voor u wegdrijven, zodat gij het gebied van volken, groter en machtiger dan gij, in uw bezit zult nemen. Elke plaats die uw voedsel betreedt, zal van u zijn. Van de woestijn af tot de Libanon, van de rivier af, de rivier de Eufraat, tot de westelijke zee toe, zal uw gebied zich uitstrekken. Niemand zal voor u stand houden. De Heere uw God zal schrik en vrees voor u leggen op het gehele land dat u betreedt, zoals hij het u heeft toegezegd. Deuteronomium 11 vers 22 tot en met 25. Maar zonder rekening te houden met hun hoge bestemming, kozen ze de weg van gemakzucht en toegeven aan hun eigen genot. Ze lieten de kans voorbij gaan in het veroveren van het land. En gedurende vele geslachten werden ze verdrukt door het overblijfsel van deze afgodische volken, die, zoals de profeet had gezegd, tot doorns in hun ogen en tot prikkels in hun zijde zouden zijn. Numeri 33 vers 55. De Israëlieten hadden zich vermengd met de heidenen en hun werken geleerd. Ze trouwden met de Kanaïten en de afgodendienst verspreidde zich als een ziekte over het gehele land. Ze dienden hun afgoden, die hun als een valstrik werden. Ze offerden hun zonen en dochters aan de boze geesten. Het land werd door bloedschuld ontwijd. Toen brandde de toorn van de Heere tegen het volk en hij gruwelde van zijn erfdeel. Psalm 106, vers 36 tot en met 40. Zolang het geslacht leefde dat onderricht van Jozua had ontvangen, had de afgoderij weinig verordeningen gemaakt. Maar de ouders hadden de weg tot afval voor hun kinderen gebaand. Het veronachtzamen van Gods beperkingen door hen die het land Kanaan in bezit gekregen hadden, zaaide een kwaad dat vele geslachten achtereen bittere vruchten zou dragen. De eenvoudige levenswijze van de Hebreeën was reden van hun lichamelijke welzijn. Maar omgang met de heidenen had hen ertoe gebracht toe te geven aan eetlust en hartstocht, zodat geleidelijk hun lichaamskrachten afnamen en hun verstandelijke en geestelijke vermogens verzwakten. Door hun zonde werden de Israëlieten van God gescheiden. God ontnam hen zijn kracht en niet langer konden ze hun vijanden weerstaan. Zo werden ze onderworpen door die volken die ze met Gods hulp hadden kunnen overwinnen. Ze verlieten de Heere, de God hunne vaderen, die hen uit het land Egypte geleid had, en die hun geleid had als een kudde door de woestijn. Zij tergden hem door hun hoogten, wekten hem tot naijver door hun beelden. Daarom gaf hij de woning van Silo prijs, de tent die hij onder de mensen had opgeslagen. Zijn sterkte gaf hij over in gevangenschap. Zijn volk gaf hij prijs aan het zwaard en was verbolgen onder zijn erfdeel. Richteren 2 vers 12 en Psalm 78 vers 52 en 60 tot en met 62. Toch heeft hij zijn volk niet geheel en al verlaten. Altijd is er een overblijfsel trouw gebleven aan Jehova. En van tijd tot tijd verwekte God mannen, trouw en moedig, om de afgoderij weg te doen en de Israëlieten van hun vijanden te verlossen. Maar als de bevrijder gestorven was en het volk weer vrij was zijn weg te gaan, keerden zij zich geleidelijk terug naar hun afgoden. Zo werd de geschiedenis van afdwalen en straffen, van schuldbelijdenis en bevrijding, telkens weer herhaald. De koning van Mesopotamië, de koning van Moab en daarna de Filistijnen, de Kanaïten van Hazor, aangevoerd door Sisera, verdrukte Israël. Otniel, Samgar, Ehud, Deborah en Barak werden verwekt als bevrijders van hun volk. Maar opnieuw deden de kinderen van Israël wat kwaad was in de ogen van de Heere. En de Heere gaf hen over in de macht van de Midjanieten. Tot nu toe had de hand van de verdrukker slechts licht gerust op de stammen van het oosten van de Jordaan. Maar in dit geval waren zij het die als eerst werden getroffen. De Amalekieten ten zuiden van Kanaan, zowel als de Midjanieten aan de oostgrens en in de woestijn daarachter, waren nog steeds onverzoenlijke vijanden van Israël. De laatste waren in de dagen van Mozes bijna geheel verslagen door de Israëlieten. Maar sindsdien waren ze sterk gegroeid en talrijk en machtig geworden. Ze dorsten naar wraak. En nu God zijn beschermende hand van Israël had teruggetrokken, was de gelegenheid aangebroken. Niet alleen de oostelijke stammen, maar het gehele land zuchtte onder hun strooptochten. De woeste, meedogenloze inwoners van de woestijn kwamen talrijk als sprinkhanen het land binnenzwermen met hun kudden en schapen. Als een verderfelijke plaag verspreidden ze zich over het land, van de Jordaan tot aan het land van de Filistijnen. Ze kwamen zodra de oogst begon te rijpen en bleven daar tot de laatste vruchten van het land waren gehaald. Ze plunderden de velden kaal en mishandelden de inwoners en keerden dan terug naar de woestijn. Daarom werden de Israëlieten, die in het vlakke land woonden, gedwongen hun huizen te verlaten en zich te schuilen in de ommuurde steden, en zichzelf te schuilen in de rotskloven in de bergen. 7 jaar duurde deze verdrukking, en toen het volk in zijn benauwdheid luisterde naar de Heere en zijn zonde beleed, verwekte God weer een helper voor hen. Gideon was de zoon van Joas, uit de stam van Manasse. Dat deel van zijn geslacht had geen vooraanstaande positie, maar het huishouden van Joas werd gekenmerkt door moed en vastberadenheid. Van zijn moedige zonen wordt gezegd dat elk een gestalte had als een koningszoon. Behalve Gideon waren alle gevallen in de strijd tegen de Midjanieten. En er was genoeg reden om de invallers te vrezen. Gideon werd nu geroepen om zijn volk te bevrijden. Toen de roep kwam, was hij bezig met het dorsen van de tarwe. Een hoeveelheid waren was verborgen. En omdat hij de dorsvloer niet durfde te gebruiken, was hij bij de wijnpers aan het dorsen. De tijd van de druivenoogst was nog niet gekomen en aan de wijngaarden werd weinig aandacht geschonken. Terwijl Gideon daar alleen en zwijgend aan het werk was, dacht hij somber na over de toestand van Israël en overwoog hij hoe zijn volk verlost zou kunnen worden van de slavenjuk. Plotseling verscheen de engel des Heren en sprak hem aan met de woorden: "De Heer is met u, gij dappere held." "Och, mijn Heere," was zijn antwoord, "indien de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Waar zijn dan al zijn wonderen, waarvan onze vaderen ons vertelden, als zij zeiden, heeft de Heere ons niet uit Egypte gevoerd? Maar nu heeft de Heere ons verstoten en ons prijsgegeven aan de greep van Midjan." De hemelse boodschapper antwoordde: "Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan. Ik zend u immers." Gideon vroeg om een teken dat hij, die hem aansprak, de verbondsengel was, die in het verleden Israël had bevrijd. Gods engelen, die met Abraham spraken, hadden zijn gastvrijheid genoten. En Gideon vroeg nu aan de goddelijke boodschapper zijn gast te willen zijn. Terwijl hij zich naar zijn tent haastte, maakte hij uit zijn schamele voorraad een geitenbokje en wat ongezuurde koeken klaar, die hij zijn gast voorzette. Maar de engel gebood hem: "Neem het vlees en de ongezuurde broden en leg ze op de rots en giet het vlees nat uit." Gideon deed wat hem werd gezegd en hij kreeg het gevraagde teken. Met zijn staf raakte de engel het vlees en de broden aan en een vlam kwam uit de rots en verteerde het. Toen verdween de engel uit zijn ogen. De vader van Gideon, die evenals zijn landslieden afvallig geworden was, had de Ofra, waar hij woonde, een groot altaar gebouwd voor Baal, waar de bewoners van de stad aan baden. Gideon kreeg de opdracht dit altaar te verwoesten en een altaar te bouwen voor Jehovah op de rotssteen waarop het offer verteerd was, om daar de Heere een offer te brengen. God had geboden dat de priesters moesten offeren en dat dit alleen op het altaar van Silo mocht gebeuren. Maar hij, die de offerdienst had ingesteld en op wie de offerande wezen, kon deze instelling wijzigen. De verlossing van Israël moest voorafgegaan worden door een plechtig protest tegen de Baaldienst. Gideon moest de afgodendienst bestrijden voordat hij tegen de vijanden van Israël uittrok. Gods bevel werd trouw uitgevoerd. Daar Gideon wist dat hij tegenstand zou ontmoeten als hij openlijk handelde, deed hij zijn werk in stilte. Met behulp van zijn knechten voltooide hij het werk in één nacht. De toorn van de mensen van Ofra was groot toen ze de volgende morgen zagen wat er gebeurd was. Ze zouden Gideon gedood hebben als niet Joas, die van het bezit van de engel had vernomen, zijn zoon had verdedigd. "Wilt gij voor Baal strijden?" vroeg hij, "of wilt gij hem helpen? Wie voor hem strijdt, zal nog deze morgen ter dood gebracht worden. Indien hij een god is, laat hij voor zichzelf strijden, nu iemand zijn altaar heeft neergehaald. Als Baal niet zijn eigen altaar kon beschermen, hoe zou hij dan zijn vereerders kunnen beschermen?" Alle plannen van geweld tegen Gideon werden opzij geschoven. En toen hij het oorlogsbazuin blies, waren de mannen van Ofra de eerste die zich achter hem schaarden. Boden werden uitgezonden naar zijn eigen stam Manasse, ook naar Asser, Zebulon en Naftali, en alle gaven gehoor aan zijn oproep. Gideon durfde zich niet aan het hoofd van het leger te plaatsen, voordat hij nog meer bewijzen had dat God hem voor deze taak had geroepen en met hem zou zijn. Hij bad: "Indien gij door mijn hand Israël wilt verlossen, zoals gij gezegd hebt, zie, ik leg een vlies wol op de dorsvloer. Wanneer er alleen op de vlies dauw zal zijn, maar het gehele land droog blijft, dan zou ik weten dat gij door mijn hand Israël verlossen wilt, zoals gij gezegd hebt." De volgende morgen was het vlies nat, terwijl de grond droog was. Maar er kwam twijfel in hem op, omdat wol van nature het vocht uit de lucht in zich opneemt. De proef kon een vergissing zijn. Daarom vroeg hij om een herhaling van het teken, maar nu in omgekeerde voorgoden, met de bede dat zijn voorzichtigheid God niet zou toornen. En zijn bede werd toegestaan. Hierdoor bemoedigd ging Gideon zijn troepen voor om de invallers aan te vallen. Geheel Midjan nu en Amalek en de stammen van het oosten hadden zich met elkaar verenigd. Ze waren overgestoken en hadden zich gelegerd in de vlakte van Jezreel. De hele strijdmacht onder de aanvoering van Gideon telde slechts 32.000 man. Maar met het grote leger der vijanden voor zich sprak God tot hem: "Er is te veel krijgsvolk bij u dan dat ik in Midjan in uw macht zou geven. Anders zou Israël zich tegen mij kunnen roemen, zeggende: Mijn eigen handen hebben mij verlost. Nu dan, roep ten aanhoren van het volk, wie bang is en beeft, keren terug en sluipen weg van de gebergte Gilead. Zij die liever geen gevaren en moeilijkheden trotseerden, of wiens wereldse belangen hun harten zouden aftrekken van Gods werk, zouden het leger van Israël niet versterken. Hun tegenwoordigheid zou alleen maar een oorzaak van zwakte zijn. In Israël was er een wet gegeven dat, voordat ze ten strijde trokken, de volgende aankondiging in het leger moest worden gedaan. Wie heeft een nieuw huis gebouwd, maar het nog niet in gebruik genomen? Hij mag heen gaan en naar zijn huis terugkeren, opdat hij niet in de strijd omkomen en een ander het in gebruik nemen. En wie heeft een wijngaard geplant, maar de vruchten daarvan nog niet gegeten? Hij mag heen gaan en naar zijn huis terugkeren, opdat hij niet in de strijd omkomen en een ander de vruchten daarvan eet. En wie heeft een vrouw ondertrouwd, maar haar nog niet gehuwd? Hij mag heen gaan en naar zijn huis terugkeren, opdat hij niet in de strijd omkomen en een ander haar huwen. Verder zouden de opzienders nog tot het volk zeggen, wie is bevreesd en week van hart? Hij mag heen gaan en naar zijn huis terugkeren, opdat het hart van zijn broeders niet smelte zoals de zijne. Deuteronomium 20, vers 5 tot en met 8. Omdat zijn leger zo klein was, vergeleken met dat van de vijanden, had Gideon de gebruikelijke aankondiging niet gedaan. Hij was verbaasd toen hij hoorde dat zijn leger te groot was. Maar de Heere zag trots en ongeloof in de harten van zijn volk. In geestdrift ontstoken door de oproep van Gideon waren ze gekomen. Maar velen werden bevreesd toen ze het grote leger van Midjam zagen. Toch zouden zij, die nu bevreesd waren, bij de overwinning van Israël de eer hebben opgeëist in plaats van deze aan God te geven. Gideon gehoorzaamde Gods bevel en zag met bezwaard hart toe hoe 32.000 man of meer dan 2/3 van zijn strijdmacht het leger verliet. Opnieuw kwam Gods woord tot hem. Nog is er te veel krijgsvolk. Doe het afdalen naar het water, dan zal ik hen daar voor u siften. Ieder van wie ik u zeggen zal, deze zal met u gaan, die zal met u gaan. Maar ieder van wie ik u zeggen zal, die zal niet met u gaan en die zal niet gaan. Het volk werd naar het water gebracht, waar ze meenden dat ze het leger zouden moeten aanvallen. Enkelen namen haastig wat water in de hand en slurpten dit op onder het gaan. Maar bijna allen knielden neer en dronken op hun gemak uit de stroom. Degene die het water in hun hand namen, telde slechts 300 van de 10.000. Toch werden zij gekozen en alle anderen konden naar huis terugkeren. Vaak wordt het karakter door de eenvoudige middelen getoetst. Zij die in tijden van gevaar alleen dachten aan hun eigen behoeften, konden niet vertrouwd worden in noodgevallen. God heeft in zijn werk geen plaats voor mensen die onverschillig en gemakzuchtig zijn. De mannen die hij gekozen had, waren de weinigen die niet toestonden dat hun eigen behoeften hun plicht in de weg stonden. De 300 uitverkoren mannen waren niet alleen moedig en zelfbeheerst, maar ze waren ook gelovig. Ze hadden zich niet verontreinigd met afgoderij. God kon hen leiden en door hen de verlossing van Israël tot stand brengen. Succes is niet van aantallen afhankelijk. God kan even goed door weinigen als door velen verlossing schenken. Hij wordt meer geëerd door het karakter van degenen die hem dienen dan door het grote aantal aanbidders. De Israëlieten legerden zich op een heuvel die uitzag over het dal waar hun vijanden zich bevonden. Midjan nu en Amalek en al de stammen van het oosten lagen in de vlakte, talrijk als sprinkhanen, en hun kamelen waren ontelbaar, talrijk als het zand van de oever van de zee. Gideon beefde als hij dacht aan de strijd die de volgende dag zou plaatsvinden. Maar in de nacht sprak de Heere tot hem en gaf hem de opdracht met zijn knecht Bura naar het kamp van de Midjanieten te gaan, waar hij iets zou horen dat hem zou bemoedigen. Hij ging en hoorde in het duister van de nacht hoe een soldaat een droom vertelde aan zijn metgezel. Zie, een gerste broodkoek rolde de legerplaats van Midjan binnen, kwam aan tot aan de tent en stootte die om, zodat zij neerviel en keerde ze ondersteboven, en daar lag de tent. De ander antwoordde met de woorden die het hart van de onzichtbare luisteraar roerde. Dit is niet anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van Joas, de Israëliet. God heeft Midjan en de gehele legerplaats in zijn macht gegeven. Gideon erkende dat God tot hem sprak door de mond van deze Midjanitische vreemdelingen. Hij keerde terug tot de weinigen die onder zijn bevel stonden en zei, sta op, want de Heere heeft de legerplaats van Midjan in uw macht gegeven. Op Gods aanwijzing bracht hij een plan om aan te vallen, dat direct ter uitvoer werd gebracht. De 300 mannen werden in 3 groepen verdeeld. Iedere man kreeg een bazuin en een fakkel in een stenen kruik. De mannen werden zo geplaatst dat ze het legerkamp van Midjan van verschillende kanten naderden. Midden in de nacht bliezen de 3 groepen op het teken van Gideon op hun bazuinen. Toen braken ze hun kruiken, zwaaiden de brandende fakkels en renden op de vijanden toe onder de strijdkreet: "Het zwaard van de Heere en van Gideon!" Het slapende leger werd wakker geschrikt. Aan alle kanten zagen ze het licht van brandende fakkels. Overal weer klonk het geluid van de bazuinen met de kreten der aanvallers. Omdat ze geloofden dat ze werden aangevallen door een overweldigende meerderheid, werden ze door paniek getroffen. Met luid geschreeuw sloegen ze op de vlucht. En daar ze hun metgezellen aanzagen voor hun vijanden, doodden ze elkaar. Bij het bericht van de overwinning gingen duizenden Israëlieten, die naar hun huizen waren teruggekeerd, terug en achtervolgden de vluchtende vijand. De Midjanieten vluchtten naar de Jordaan in de hoop hun grondgebied aan de overkant van de rivier te kunnen bereiken. Gideon zond boden naar Efraïm met de opdracht de vluchtelingen in het zuiden op te vangen. Intussen stak hij met zijn 300 vermoeide mannen de stroom over achter hen aan, die reeds over de rivier waren gegaan. De beide vorsten, Sebach en Zalmunna, die over het gehele leger stonden en die met een leger van 5000 mannen waren ontsnapt, werden door Gideon ingehaald, hun gehele macht werd verslagen en de beide leiders gevangen genomen en gedood. In deze geweldige nederlaag kwamen niet minder dan 200.000 van de invallers om het leven. De macht van de Midjanieten was verbroken en nooit meer konden ze strijden tegen Israël. Het bericht verspreidde zich overal dat de God van Israël weer voor zijn volk had gestreden. Woorden schieten tekort om de vrees te beschrijven van de omringende volken, toen ze hoorden welke eenvoudige middelen hadden gezegevierd over de macht van een trots, oorlogzuchtig volk. De leidsman aan wie God had opgedragen de Midjanieten te verslaan, bekleedde geen voorafstaande plaats in Israël. Hij was geen vorst, priester of leviet. Hij beschouwde zich als de kleinste van zijn vaders huis. Maar God zag hem als een moedig en oprecht man. Hij vertrouwde niet op zichzelf en was bereid Gods leiding te volgen. God kiest niet altijd mannen met grote talenten voor zijn werk, maar hij kiest hen die hij het beste kan gebruiken. Ootmoed gaat vooraf aan de eer. Spreuken 15, vers 33. Het meeste kan God bereiken door hen die zich bewust zijn van hun eigen onwaardigheid en die hem als zijn leidsman en zijn bron van kracht willen vertrouwen. Hij wil hen sterken door hun zwakheid te verenigen met zijn kracht en hen verstandig maken door hun onkunde te verenigen met zijn wijsheid. God zou veel meer voor zijn volk kunnen doen als ze ware nederigheid zouden bezitten. Er zijn echter weinigen die een grote mate van verantwoordelijkheid kunnen dragen, zonder dat ze zelfverzekerd worden en vergeten dat ze van God afhankelijk zijn. Daarom gaat God bij het kiezen van zijn werktuigen vaak voorbij aan hen die door de wereld als grote, talentvolle en kundige mannen worden beschouwd. Vaak zijn ze te trots en zelfverzekerd. Ze voelen zich in staat te handelen zonder God om zijn raad te vragen. Eenvoudig het blazen op de bazuin door het leger van Joshua, toen het rondom Jericho trok en door de kleine groep van Gideon rondom het leger van Midjan, was door Gods macht al voldoende om de macht van zijn vijanden omver te werpen. De best uitgedachte plannen van de mens zullen, los van Gods macht en wijsheid, een mislukking blijven, terwijl de minst belovende methodes succes zullen hebben als ze door God gebruikt zullen worden en nederig en gelovig worden aangewend. Vertrouwen in God en gehoorzaamheid aan zijn wil voor de christen in zijn geestelijke strijd is even belangrijk als voor Joshua en Gideon in hun strijd met de Kanaïten. Door de steeds terugkerende openbaringen van zijn macht voor Israël wilde God hen ertoe brengen geloof te tonen in hem met het vertrouwen om in elke moeilijkheid zijn hulp te zoeken. Hij is nog even bereidwillig om samen te werken met zijn volk in deze tijd en grote dingen te doen door zwakke werktuigen. Heel de hemel staat gereed als we een beroep doen op wijsheid en kracht. God is bij machte oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Efeze 3, vers 20. Gideon keerde terug van het achtervolgen van zijn vijanden van het volk. Daar echter wachtte hem kritiek en aanklachten van zijn eigen landgenoten. Toen hij de mannen van Israël had opgeroepen om de Midjanieten te bestrijden, was de stam Ephraim achtergebleven. Ze beschouwden de onderneming als gevaarlijk. En omdat Gideon hen geen speciale oproep zond, namen zij dit als een verontschuldiging voor het feit dat ze zich niet bij hun broeders hadden gevoegd. Toen het bericht van de overwinning van Israël bereikte, waren de Ephraimieten afgunstig omdat ze er geen aandeel in hadden gehad. Na de verwarde vlucht van Midjan hadden de mannen van Ephraim op Gideons aanwijzen de veren van de Jordaan bezet en zo de ontkoming van de vluchtelingen verhinderd. Hierdoor waren vele vijanden gedood, waaronder twee vorsten, Oreb en Zeeb. Zo hielpen de mannen van Ephraim na de strijd de overwinning te voltooien. Maar toch waren ze afgunstig en boos, alsof Gideon naar zijn eigen goeddunken had gehandeld. Ze zagen niet de hand van God in de overwinning van Israël en waardeerden niet zijn macht en barmhartigheid in hun verlossing. Dit feit liet zien dat ze niet geschikt waren te dienen als werktuigen die hij gekozen had. Toen Gideon terugkeerde met de zegentekenen van de overwinning, verweten zij hem toornig: "Wat is dit voor een handelswijze jegens ons, dat gij ons niet hebt opgeroepen toen gij ten strijde trok tegen Midjan? Wat heb ik nu gedaan in vergelijking met u?" zei Gideon. "Is de nalezing van Ephraim niet beter dan de wijnoogst van Abiezer? In uw macht heeft God gegeven Oreb en Zeeb, de vorsten van Midjan. Wat heb ik kunnen doen in vergelijking met u?" De geest van afgunst had licht kunnen leiden tot een twist, die strijd en bloedvergieting als gevolg hadden kunnen hebben. Maar het kalme antwoord van Gideon stilte de toorn van de mannen van Ephraim en ze keerden in vrede terug naar hun woningen. Hoewel vastbesloten en onwankelbaar als het om principes ging en in de strijd een moedige held, openbaarde Gideon een geest van volkomenheid die men zelden ontmoet. Het volk van Israël stelde uit dank voor de bevrijding van de Midjanieten voor om Gideon tot koning te maken, met de gedachte dat ook zijn nakomelingen op de troon zouden zitten. Dit was in strijd met de beginselen van Gods bestuur. God was de koning van Israël, en als ze een mens op de troon wilden zetten, zou dit betekenen dat ze Gods gezag zouden verwerpen. Gideon besefte dit. Zijn antwoord laat zien hoe waar en edel zijn drijfveren waren. "Ik zal niet over u heersen," zei hij, "en ook mijn zoon zal niet over u heersen. De Heere zal over u heersen." Gideon beging echter een andere misslag, waardoor zijn huis en geheel Israël door onheil werd getroffen. De tijd van werkeloosheid die volgt op een grote strijd is dikwijls veel gevaarlijker dan de strijd zelf. Aan dit gevaar stond Gideon nu bloot. Een geest van onrust vulde hem. Tot dusver was hij tevreden geweest met het uitvoeren van de bevelen die God gegeven had. Maar in plaats van te wachten op Gods leiding, begon hij nu plannen te maken voor zichzelf. Als de legers van de Heeren een duidelijke overwinning hebben behaald, zal Satan zijn inspanningen verdubbelen om Gods werk te niet te doen. Zo kwamen er plannen en gedachten op in de geest van Gideon, waardoor het volk van Israël van God werd afgeleid. Omdat hij opdrachten gekregen had om te offeren op de rots waar de engel aan hem verschenen was, trok Gideon daaruit de voltrekking dat hij was aangewezen om de dienst te doen als priester. Zonder op Gods goedkeuring te wachten, besloot hij een geschikte plaats te zoeken en daar een eredienst in te stellen, gelijk aan de dienst in de tabernakel. Omdat het volk achter hem stond, had hij geen moeilijkheden bij het uitvoeren van zijn plannen. Op zijn verzoek werden alle sieraden die aan de Midjanieten ontnomen waren, aan hem overhandigd als zijn aandeel in de buit. Het volk bracht ook tal van andere kostbaarheden, waaronder de kostbare kleding van de vorsten van Midjan. Uit deze materialen maakte Gideon een efod en een borstplaat in navolging van de voorwerpen die door de hoge priester werden gedragen. Deze handelswijze bleek een valstrik voor hem, voor zijn gezin en ook voor Israël te zijn. Deze onwettige dienst bracht velen in Israël ertoe de Heere geheel de rug toe te keren om de afgoden te dienen. Na de dood van Gideon namen velen, ook uit zijn eigen familie, deel aan deze afval. Het volk werd van God afgeleid door de man die vroeger een eind aan hun afgoderij had gemaakt. Weinigen zijn zich bewust van de versterkende invloed van hun woorden en daden. Dikwijls veroorzaken de dwalingen van ouders de noodlottigste gevolgen bij hun kinderen en kleinkinderen, lang nadat ze zelf gestorven zijn. Iedereen heeft een bepaalde invloed op anderen en zal aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van die invloed. Woorden en daden hebben grote macht en de eeuwigheid zal eenmaal laten zien wat de gevolgen van ons leven zijn geweest. De indruk van onze woorden en daden zal op ons terugvallen in een zegen of in een vloek. Deze gedachte is van een onzagwekkende betekenis en zou ons nader tot God moeten brengen door de nederige bidden dat Hij ons zal leiden door zijn wijsheid. Zij die een voorafstaande positie bekleden, kunnen op een dwaalspoor leiden. De verstandige kan dwalen, de sterke kan struikelen en vallen. Voortdurend moet het licht van boven onze wegen verlichten. Onze enige veiligheid ligt in ons onvoorwaardelijk geloven in Hem die gezegd heeft, volg mij. Matteüs 9, vers 9. Na de dood van Gideon dachten de Israëlieten niet meer aan de Heere hun God, die hen uit de macht van al hun vijanden rondom gered had, en waren het huis van Jerubbaal, Gideon, niet erkentelijk in verhouding tot al het goede dat hij aan Israël gedaan had. Zonder te denken aan alles wat ze aan Gideon te danken hadden als rechter en bevrijder, koos het volk van Israël zijn onwaardige zoon Abimelech als koning, die, om zijn macht te bevestigen, op één na alle wettige kinderen van Gideon vermoordde. Als mensen hun vrees voor God loslaten, duurt het niet lang of ze geven ook oprechtheid en eerlijkheid prijs. Als men Gods barmhartigheid op prijs stelt, zal men ook waardering hebben voor mensen die, evenals Gideon, gebruikt worden als werktuigen om zijn volk te zegenen. De wrede handelswijze van Israël tegenover het huis van Gideon was te verwachten van een volk dat zulk een ondankbaarheid jegens God toonde. Na de dood van Abimelech stonden er richters op die de Heere vreesden, waardoor een tijd lang de afgoderij werd tegengehouden. Maar al snel keerde het volk terug tot de gebruiken van de heidense volken om hen heen. Onder de stammen in het noorden hadden de goden van Syrië en Sidon vele aanbidders. In het zuidwesten hadden de goden van de Filistijnen en in het oosten de goden der Moabieten en Ammonieten de harten van Israël afgewend van de God van hun vaderen. Maar de afval werd spoedig gestraft. De Ammonieten onderwierpen de stammen in het oosten en trokken de Jordaan over en vielen het gebied van Juda en Efraïm binnen. In het westen kwamen de Filistijnen van hun vlakte langs de kust om overal te roven en te branden. Opnieuw scheen Israël overgelaten aan de macht van onverbiddelijke vijanden. Weer zocht het volk hulp bij hem die ze verlaten en versmaad hadden. Toen riepen de Israëlieten tot de Heeren, we hebben tegen u gezondigd, want we hebben onze God verlaten en de Baals gediend. Maar deze droefheid had geen oprecht berouw gewekt. Het volk treurde over de zonde, omdat daardoor het lijden hun had getroffen. Maar ze treurden niet over het feit dat ze God gesmaad hadden door het overtreden van zijn heilige wet. Oprecht berouw is meer dan droefheid over zonde. Het is een bewust zich afwenden van het kwaad. De Heere antwoordde hen door een van zijn profeten. Heb ik u niet verlost uit de macht van de Egyptenaren, de Amorieten, de Ammonieten, de Filistijnen, de Sidonieten, Amalek en Maon, toen zij u verdrukten en gij tot mij riep? Gij echter hebt mij verlaten en andere goden gediend. Daarom zal ik u niet verlossen. Gaat maar de goden aanroepen die u verkozen hebt. Laten die u maar verlossen wanneer u in benauwdheid zijt. Deze ernstige en aangrijpende woorden doen ons denken aan een ander beeld. De grote oordeelsdag, wanneer degenen die Gods genade verworpen hebben en zijn barmhartigheid hebben veracht, met zijn gerechtigheid in aanraking zullen worden gebracht. Voor die rechtbank moeten zij verantwoording afleggen die de hun door God geschonken talenten van tijd, middelen of verstand hebben gebruikt om de goden van de wereld te dienen. Ze hebben hun enige ware, liefdevolle vriend verlaten om de weg van het gemak en van werelds genoegen te kiezen. Ze waren van plan eenmaal terug te keren tot God, maar de wereld met haar dwaasheden en misleidingen heeft de aandacht opgeëist. Lichtzinnig vermaak, het pronken met kleding en het toegeven aan eetlust verstokte de harten en stompte het geweten af, zodat de stem der waarheid niet langer werd gehoord. De plicht werd verwaarloosd. Dingen van onschatbare waarde werden niet meer gewaardeerd. tot het hart alle verlangen verloor om een offer te brengen voor hem die zoveel voor de mens heeft gegeven. In de tijd van de oogst zullen ze maaien wat ze gezaaid hebben. De Heere zei, omdat gij geweigerd hebt toen ik riep, niemand acht gaf toen ik mijn hand uitstrekte, gij al mijn raadgevingen in de wind hebt geslagen en mijn vermaningen niet wilde, zal ik u spotten wanneer uw verschrikking zal komen, als een storm en uw verderf zal aansnellen als een wervelwind, wanneer benauwdheid en angst over u zullen komen. Dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal hun niet antwoorden. Ze zullen mij zoeken, maar mij niet vinden. Omdat ze de kennis hebben gehaat en de vrezen van de Heere niet hebben verkozen, mijn raad niet hebben gewild, al mijn vermaningen hebben gesmaad, zullen zij eten van de vrucht van hun wandel en verzadigd worden van hun raadslagen. Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil. Spreuken 1, vers 24 tot en met 33. Nu verootmoedigden de Israëlieten zich voor de Heeren. Zij verwijderden de vreemde goden uit hun midden en dienden de Heeren. En het liefdevolle hart van de Heeren werd bedroefd. Hij kon Israëls ellende niet langer aanzien. Welke langmoedige, barmhartige God hebben wij! Toen zijn volk afstand deed van hun zonde, die zijn tegenwoordigheid onmogelijk had gemaakt, hoorde hij naar hun gebeden en begon voor hen te werken. Een verlosser stond op in de persoon van Jefta, een Gileadiet, die tegen de Amorieten streed en hun macht vernietigde. 18 jaar lang had Israël gezucht onder de druk van hun vijanden, en toch was de les die ze door lijden moesten leren snel vergeten. Toen zijn volk weer hun boze wegen koos, liet God toe dat ze door machtige vijanden, de Filistijnen, werden verdrukt. Jarenlang werden ze in het nauw gebracht, soms volledig onderworpen door deze wrede, oorlogszuchtige natie. Ze hadden zich met deze afgodendienaars vermengd in hun genotzucht en eredienst, tot ze eens schenen te zijn in geest en zin. Toen werden zij, die zich hadden voorgedaan als vrienden van Israël, hun bitterste vijanden, die alles in het werk stelden om hun ondergang te bewerken. Evenals Israël geven christenen vaak toe aan de invloed van de wereld en nemen haar beginselen en gewoonten over om de vriendschap van de ongelovigen te bezitten. Maar tenslotte zal blijken dat deze zogenaamde vrienden hun gevaarlijkste vijanden zijn. De Bijbel zegt duidelijk dat er geen overeenstemming kan zijn tussen Gods volk en de wereld. Verwonder u niet, broeders, wanneer de wereld u haat. Jezus heeft gezegd, zij heeft mij eer dan u gehaat. 1 Johannes 3, vers 13 en Johannes 15, vers 18. Satan werkt door de goddelozen onder het voorwendsel van vriendschap om Gods volk over te halen tot zonde, zodat hij hen van God kan scheiden. En als ze van hun bescherming ontdaan zijn, zal hij zijn trawanten aan het werk zetten om hun ondergang te bewerkstelligen.